Goedemorgen, gemeente. Namens Kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst waarin proponent Van der Voet uit Veenendaal zal voorgaan. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel Op toonhoogte, lied 403. Ik heb Jezus nodig heel mijn leven en ik wil Jezus volgen heel mijn leven. Op toonhoogte, lied 403. Dit lied is afgedrukt in de weekbrief. De kerkraad wenst u en jou in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Wij zingen nu Psalm 90, vers 1 en 2. 90, vers 1 en 2. Wij luisteren nu naar de 10 geboden en de samenvatting van de profeet Micha. Na de 10 geboden zingen wij Psalm 97, vers 4 en 6. Psalm 97, vers 4 en 6. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet buigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. De profeet Micha geeft ook een samenvatting en dan gaat het ook over God en de naaste, alleen draait hij het om. De Heer Jezus noemt eerst God en dan de naaste. En Micha noemt eerst de naaste en dan God. Luister maar. Micha 6, vers 8. Hij heeft u bekendgemaakt wat goed is. God heeft bekendgemaakt wat goed is. En wat de Heere van u vraagt. Niets anders dan recht te doen en goede tierenheid lief te hebben. Recht doen, hartelijk en liefdevol zijn naar je naaste. En ootmoedig te wandelen met uw God. Je leven verbinden of laten verbinden met onze hemelse Vader. Tot zover. Wij gaan nu samen bidden. Heer in de hemel, dank u wel dat het weer zondag is en dat we op deze dag weer mogen samenkomen als uw gemeente in uw huis. En gelukkig doen we dat niet alleen, wij zijn hier samen, maar zelfs deze gemeente is gelukkig niet de enige gemeente in Ochten en wereldwijd al helemaal niet. Uw grote wereldwijde kerk mag samenkomen om uw naam te loven en te prijzen en te danken voor wie u bent. En we bidden u dat u ons loflied hoort en dat u er blij mee bent dat wij ons leven aan u overgeven. Maar dat is niet onze verdienste. Dat het loflied doorgaat, dat is het werk van uzelf en van uw geest die ons erbij betrekt en ons zover krijgt om ons bed uit te komen en naar de kerk te gaan of thuis de kerkradio aan te zetten. Heer in de hemel, uw dienst gaat gelukkig door, want u gaat door. En u gaat door ook met het dienen van ons, met het willen het dragen en helpen en redden van ons. En dat mag ook in deze kerkdienst weer verkondigd worden. Daar danken wij u voor. En u hebt al uw stem laten horen, ook in uw geboden. Daar wijst u ons de weg in het leven. Dat is best moeilijk, want als wij de krant lezen of de beelden zien op televisie, dan zien we dat uw geboden aan de lopende band overtreden worden en dat de mensheid daar niet gelukkiger van wordt. Laat het toch alstublieft eens doordringen tot ons en tot die vele andere mensen dat er leven is in de gehoorzaamheid aan uw geboden. En dat er vrijheid is en liefde is als wij luisteren naar uw stem. Maar kunnen we kijken naar wat er in de wereld gebeurt, maar we kunnen ook kijken wat er in ons eigen gezin gebeurt of in onze familiekring, wat er in ons eigen hart leeft. Daarom hebben wij toch ook wel uw kracht nodig om die geboden toe te passen in ons eigen leven. Want het is soms knap lastig. En dan denken wij dat dat is omdat de mensen het ons lastig maken. Maar misschien komt het wel omdat wij niet dicht genoeg bij u leven. Helpt u ons dan om dat te doen? Ook in de afgelopen dagen zijn er dingen verkeerd gedaan of gezegd. Hadden we nooit moeten zeggen, hadden we niet moeten doen. Of we hebben juist iets helemaal niet gedaan wat we eigenlijk wel hadden kunnen doen en wat goed geweest was. Of we hebben iets niet gezegd of iets niet uitgepraat wat we eigenlijk wel hadden moeten doen. Die tekortkomingen en die fouten brengen wij dan toch bij u. En we bidden om uw genadige vergeving en om nieuwe hoop en nieuwe energie, nieuwe inzet om in gehoorzaamheid aan dat grote gebod de nieuwe week in te gaan. We danken u voor uw zorg in de dingen die goed gingen in de afgelopen dagen, maar we danken u ook dat u erbij was als er dingen moeilijk waren, verdrietig waren, als dingen zorg opleverden. U liep daar niet weg, maar u was erbij en we mochten u altijd spreken, altijd aanroepen in het gebed. Daar danken wij u voor. Helpt u ons nu ook het woord te verstaan als dat geopend wordt. Laat de boodschap zo klinken dat we hem begrijpen, niet alleen met ons hoofd, maar ook met ons hart. Dat we u door uw woord heen lief hebben. We bidden dat ook voor de kinderen die hier in de dienst zijn, maar ook die in hun eigen samenkomst bijeenkomen. Laat uw woord zijn zegenrijke werk mogen doen in onze levens. Hier, ook bij de luisteraars thuis. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan uit de Bijbel lezen. Eerst het begin van Jesaja 6. Dat is een van de indrukwekkendste visioenen uit de profetieën. Er staan meer visioenen in een droom bij daglicht, zeg maar. Jesaja zag dingen die niemand anders zag toen hij in de tempel liep in Jeruzalem. En dat staat beschreven in Jesaja 6 en dat leidde tot zijn roeping, het roepingsvisioen van Jesaja. En daarna lezen wij uit Lucas 8, het verhaal van de vrouw die 12 jaar een kwaal had van het vloeien van bloed. Eerst Jesaja 6. In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon. En de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Serafs stonden boven hem, ieder had 6 vleugels. Met 2 bedekte ieder zijn gezicht, met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 vloog hij. En de een riep tot de ander, heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. De deurpinnen in de drempels schudden door de stem van hem die riep en het huis vulde zich met rook. Toen zei ik, wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, de Heere van de legermachten, gezien. Maar een van de serafs vloog naar mij toe en hij had een gloeiende kool in zijn hand die hij met een tang van het altaar had genomen. En daarmee raakte hij mijn mond aan en zei, zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. En dan gaat het daarna over zijn roeping. Ik heb dit stukje gelezen om een paar woorden die in vers 1 staan. Jesaja ziet God op zijn troon en dan staat er, en om die woorden gaat het, de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Nou, eigenlijk gaat het me dan om het woord zomen. En daar lezen we namelijk ook over in Lucas 8. Lucas 8. Nou, Jairus gaat naar de Heer Jezus toe voor zijn dochtertje. Dat lees ik niet. En binnen dat gebeuren van Jairus die Jezus zoekt, in die menigte die dan rondom Jezus zich verzamelt, komt een vrouw naar Jezus toe die genezen wil worden. Lucas 8, vers 43. Een vrouw die al 12 jaar bloedvloeien had en die al haar bezit aan dokters uitgegeven had, maar door niemand genezen had kunnen worden, kwam van achteren naar hem toe en raakte de zoom van zijn bovenkleed aan. En onmiddellijk hield het vloeien van haar bloed op. En Jezus zei, wie is het die mij heeft aangeraakt? Toen zij het allen ontkenden, zei Petrus en die bij hem waren, meester, de menigte duwt tegen u aan en verdrinkt u. En u zegt, wie is het die mij aangeraakt heeft? Jezus zei, iemand heeft mij aangeraakt. Want ik heb gemerkt dat er kracht van mij is uitgegaan. Toen de vrouw zag dat zij niet onopgemerkt was, kwam zij bevend naar hem toe. En nadat zij voor hem neergevallen was, vertelde zij voor heel het volk om welke reden zij hem aangeraakt had. En dat zij onmiddellijk genezen was. Hij zei tegen haar, heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Nou, het gaat om deze geschiedenis, maar als kernwoorden neem ik dus die opmerking over die zoom eruit. Even kijken. Vers 44. Zij kwam van achteren naar hem toe en raakte de zoom van zijn bovenkleed aan. Maar wij gaan eerst nog zingen. Psalm 5, vers 1, 2, 11 en 12. Psalm 5, 1, 2, 11 en 12. Na de preek zingen we Psalm 107, vers 6 en 7. 107, vers 6 en 7. Zij kwam van achteren naar hem toe en raakte de zoom van zijn bovenkleed aan. Nou, wat doen jullie als jullie ziek zijn, jongelui? Ja, dan, als je echt ziek bent, goed ziek, en je kunt de deur nog uit, dan ga je naar de dokter. Ja, en die, nou, laten we nu maar gewoon simpel zeggen, die schrijft dan iets voor om te slikken, pillen. En dan hopen we dat dat helpt. En we bidden ook dat God het zegent, de medicijnen die we slikken. Zo zit onze gezondheidszorg in elkaar. En het zou heel vreemd zijn, als jullie ziek zijn en je gaat naar de dokter, en het enige wat je hoeft te doen is die dokter een hand te geven. Hem aan te raken, hem een hand geven. En dat helpt al, daar word je al beter van. Nou, dat zou een hele beroemde dokter worden. Als je zo beter kon worden. Dat is wel heel erg vreemd. Ja, en toch gebeurt dat wel in het verhaal dat wij gelezen hebben uit de Bijbel. Van mensen die alleen maar Jezus aanraakten. En dan beter werden. Lucas die vertelt op een andere plek ook, en Matthäus doet dat ook, dat er heel veel mensen Jezus alleen maar wilden aanraken. En dan zegt hij erbij inderdaad, om beter te worden. Of op een andere plek, wat ook dus in onze tekst staat, zegt hij, heel veel mensen smeekten hem dat ze slechts de zoom van zijn kleed mochten aanraken. Het doet een klein beetje denken aan, met Koninginnedag, als dan de koning, de koningin, langskomen. Dan wil iedereen die mensen een hand geven. Dan denk je, waarom wil je dan toch de koning aanraken? Ja, dat doen ze dan niet om beter te worden, maar wel, ze willen hem aanraken. Of bij de paus, hè. Als die ergens in de mensenmenigte is, iedereen wil hem aanraken, beetpakken, naar zich toetrekken, zagen we pas zelfs beelden. Want blijkbaar is dat voor die mensen dan heel erg belangrijk als ze de paus mogen aanraken. Nou, en in gedachte dat er in die tijd, er waren wel medicijnmeesters, hè? Dat staat notabene ook in ons verhaal. Er waren wel mensen die dachten dat ze enig inzicht hadden in, dat zullen dan wel kruiden geweest zijn, dat soort drankjes, die kruidendrankjes, dat soort dingen. Maar veel succes hadden ze niet. Er was geen goede gezondheidszorg. En dan kun je je inderdaad natuurlijk wel voorstellen dat als het gerucht door het land gaat, dat je beter kan worden door Jezus. Ja, dat dan de mensen inderdaad gaan denken, daar moet ik zijn. En dan zullen ze zelfs in bescheidenheid gedacht hebben van, nou, hij hoeft niet eens bij mij op bezoek te komen als ik hem maar mag aanraken. En als ik dan maar zijn jas mag aanraken, als ik maar in zijn buurt ben, wie weet, helpt het. Ze smeekten erom. Nou, en de vrouw die al 12 jaar ziek was, 12 jaar last had van bloedverlies, en er geld eraan aan besteed had, aan die zogenaamde dokters, en het had allemaal niet geholpen, die grijpt ook haar kans. Die denkt, ook als Jezus in de buurt komt, bij hem moet ik zijn. Wie weet. En nou, ja, misschien is ze zelfs wel stelliger. Niet eens wie weet, maar bij hem moet ik zijn. Hij kan het. Want ze heeft dat wellicht ook gehoord van anderen. Hij is machtig genoeg om mij te helpen. Oh, als ik maar bij hem in de buurt kom. Als ik maar de zoom van zijn kleed kan aanraken. En als dan die menigte om Jezus heen dromt, en die menigte gedeeltelijk ook waarschijnlijk stilstaat, omdat Jairus Jezus aanhoudt om te vragen of hij bij zijn dochtertje wil komen die ernstig ziek is. En Jairus was een belangrijke man. Die wil Jezus bij hem thuis ontvangen. Dan grijpt die vrouw haar kans. En ze dringt tussen de mensen door. En ze wil niet van voren, ze wil niet zichtbaar zijn. Van voren Jezus benaderen. Ze benadert hem van achteren en ze bukt zich. En ze raakt de rand van zijn kleed aan. Nou, waarom nou die rand? Dat vond ik nou gewoon interessant om me daar eens in te verdiepen. En ik zeg u, het is precies andersom gegaan. Nu preek ik over voor Lucas dan. En ik verwijs naar Jesaja, maar het was andersom. Ik las bij Jesaja een verwijzing naar dit verhaal uit Lucas. Toen ik bij Jesaja las over die zomen van de jas van God. Waarom nou even extra aandacht voor de zoom van de jas van Jezus, zijn bovenkleed? Ja. Ja, waarom? Het betekent zoom, dat staat er. Ze raakte de zoom van zijn jas aan. Maar je mag het ook vertalen, de kwastjes van zijn jas. Want die hingen aan de zomen. Orthodoxe Joden nog, die hebben aan de rand van hun kleed, wat ze omdoen, hebben ze van die kwastjes hangen. En die zijn de herinnering aan de geboden van God. Dat staat in de wetten van Mozes. Dus dat is dan... Dan kun je opzoeken in de wetten van Mozes, Deuteronomium, of ja, ik weet niet eens uit mijn hoofd waar. Dat ze als herinnering aan de geboden van God kwastjes, vier kwastjes, aan hun kleed moesten hangen. Nou, zoom of kwastjes, dat hadden ze beide hier kunnen vertalen. Ze raakten de kwastjes aan. Ja, maar ja, ja, daar kom je niet uit. Als je daarover nadenkt. Wat is dit dan een verwijzing naar de geboden van God? Er is ook geen enkele uitlegger die daar iets mee doet. Maar wel als je gewoon het woord zoom laat staan. Want het woord zoom heeft een belangrijke betekenis in dat visioen van Jesaja. En als ik dat uitleg, dan snapt u het precies. Want Jesaja, die is in de tempel in Jeruzalem. Nou, vraag aan een Jood in het Oude Testament wat de allerheiligste plek op aarde is. Ja, de heilige stad, dat is Jeruzalem. Maar in die heilige stad, wat is dan nog weer de heiligste plek? Ja, dat is de tempel. En wat is dan in de tempel nog weer de allerheiligste plek? Ja, dat is die ruimte, het heilige der heiligen. Het heet niet voor niks zo. Waar de ark staat met het verzoendeksel, waar de hoge priester het bloed op doet van het lam op grote verzoendag. Dat is werkelijk de aller... Daar mag je ook niet zomaar komen. Nee, natuurlijk niet. Daar komt alleen maar de hoge priester met het bloed van de verzoening. Want zelfs als die dat zou weglaten, zou de hoge priester ook nog om het leven komen. Zo heilig is die allerheiligste plek op aarde. Nou, en als Jesaja dan... In een visioen God op zijn troon ziet zitten. En dan ziet hij God als een soort koning. Met een koningsmantel aan. Dan zegt Jesaja, ik zag God op zijn troon. En zijn zoom, de zoomen, de randen van zijn jas, die vulden de tempel. Die vulden het heiligdom. Nou, en wat zegt Jesaja nou? Ik zag God en dat was zo groot en zo indrukwekkend. En de tempel kon slechts het randje van de jas van God bevatten. Hoe heilig is God zelf? Als de allerheiligste plek op deze aarde slechts goed genoeg is voor het randje, voor de zoom... Van de jas, niet eens God zelf, alleen maar zijn jas en dan nog slechts het randje. Hoe heilig, hoe groot is God als slechts de rand van zijn jas in de tempel past. En die tempel is al, nou ja, laten we het dan zomaar zeggen, verpletterend heilig als je het bloed van het lam niet bij je hebt in de functie van hoge priester. Zo groot is God. Zo Heilig is God. En ook die engelenfiguren daaromheen, die kunnen dan ook niets anders roepen in dat visioen dan heilig, heilig, heilig is de Heere der legermachten. En zelfs die engelenfiguren die moeten zich bedekken. Hun bovenlichaam, hun onderlichaam, met hun vleugels. Want anders zouden ze omkomen vanwege de grootheid en de heiligheid van God. Nou, het stapelt zich op in dat visioen. Zo groot is God. Het randje van zijn jas, dat past net in de tempel. Nou. Als wij nu lezen in het evangelie dat die vrouw het randje van de jas van Jezus aanraakte en genezen werd. Dan snapt u toch wel wat er met die mededeling bedoeld wordt. Dan wordt hier aan ons verteld, zo groot is Jezus. Twijfel niet aan wie hij is. De Joden geloofden dat de Messias zou komen. Maar ze snapten natuurlijk helemaal niks van dat die Messias die er kwam, de Heer Jezus, dat hij zo anders was dan ze met hun in hun hoofd hadden. Ze dachten dat hij met geweld zou komen en de volkeren onmiddellijk zou verslaan en de Romeinen nou enzovoort. Dus de mensen waren vol twijfels. En dat snappen wij wel, omdat het zo anders was. Maar de Bijbelschrijver die laat horen, als het ware, twijfel niet. Het randje van de jas van God, dat vulde de tempel. Zo groot is God. Het aanraken van het randje van de jas van Jezus. Zo groot is onze heiland. Zo groot. De kracht van God. Die komt zelfs uit het randje van zijn jas. Hoe groot is zijn macht en majesteit dan niet. Als je bij wijze van spreken zijn hele jas in oogenschouw zou nemen. Want nu hebben we het nog maar over het randje waardoor die vrouw genezen werd. En dan hebben we het vervolgens alleen nog maar over de jas. Wie is Jezus zelf dan niet? Als zelfs zijn jas al zoveel uitstraling heeft. En als die uitstraling de uitstraling van kracht is. Hoe groot is zijn kracht dan niet? Hij is werkelijk de Zoon van God. Je hoeft slechts de zoom van zijn kleed aan te raken. De volheid van God is in hem te vinden. Ja, en dan kan je denken, de volheid van God, van zijn kracht is in hem te vinden. Maar je kan natuurlijk ook zeggen, want die vrouw die wordt geholpen en genezen en niemand van de mensen had haar ooit kunnen helpen. En Jezus helpt haar wel en Jezus redt haar wel. Het is niet alleen de volheid van de kracht van Jezus en de volheid van God, Gods kracht die door Jezus heen werkt. Maar het is ook de volheid van Gods liefde. Die vrouw die had volkomen gelijk dat ze de toevlucht gezocht had tot Jezus. Moet je nou naar die man toe gaan? Ja, je moet naar die man toe gaan. Ze is naar hem toe gegaan. En ze heeft gelijk gekregen. Want de liefde van Jezus die was zo groot dat er allerlei mensen om hem heen droomden. Maar die ene vrouw die hem aanraakte bij de zoom van zijn kleed. Hij heeft haar geholpen. Hij heeft haar gevoeld. Hij heeft haar gered. Want hij ziet die enkeling die tot hem de toevlucht neemt. De zoon van zijn kleed openbaarde zijn grote liefde voor kwetsbare mensen die vastgelopen waren in de nood van het leven. Ze hoefden zijn kleed slechts, zijn kleed, ze hoefden de zoom van zijn kleed slechts aan te raken. En ze ervaarden hoe groot zijn kracht was en hoe groot zijn liefde was. Ja? Is duidelijk, jongens? Als Jesaja praat over de zoom van de jas van God in de tempel, dan is dat een verpletterende mededeling. Want als die heiligheid van God zo groot is, ach, wie zal dan bestaan, als het ware? Maar bij die zoom van de jas van Jezus, dan mag je het ook uitvergroten. Als er al zoveel kracht uitgaat van de zoom van zijn jas, hoeveel dan van zijn jas? Hoeveel dan van hemzelf? Hoe groot is hij? Ja, hoe groot is hij dan in zijn reddende liefde? Hoe groot is hij in de genade waarmee hij omziet naar mensen? Dat is onze heiland. In hem geloven wij. Aan hem vertrouwen wij ons toe. Dat is wat hier gebeurt. Ja, dat is een beeld. Kijk, hier gebeurt het natuurlijk letterlijk, hè. Die vrouw die wordt gered, die wordt genezen. De vloeiing van haar bloed hield onmiddellijk op, staat er. Maar dit is natuurlijk ook een beeld van wat wij in het geloof doen. En dan praten wij met woorden als de toevlucht tot hem nemen. Naar hem toe gaan om gered en behouden te worden. Want er is natuurlijk meer dan onze lichamelijke kwalen. Die hebben wij. Nou, ik denk dat hier heel wat pillen geslikt worden. Doe ik ook al mee. We hebben van alles en nog wat. Mankeren van alles en nog wat. Wij zijn sterfelijke mensen. Maar er is nog meer aan de hand met ons leven, jongens. Wij zijn ook ziek door de zonde. En wij zijn, als God ons niet redt, verloren mensen. Dan komen wij om in het oordeel van God. En daar moeten wij van gered worden. Zijn wij van gered? In het geloof mogen wij dat zeggen. Maar wat is dat dan voor geloof? Ja, dat is het geloof dat de toevlucht neemt tot de Heer Jezus. En ik weet niet hoe aarzelend u daarin bent. Nou, dat mag van mij. U mag daarvoor aarzelen, als u maar gaat. Als u maar, als het ware, is dat dan niet egoïstisch? Naar voren dringen van, als ik hem maar mag aanraken. Nou, u mag onze koning voorbij laten gaan op Koningsdag dan. En u mag, nou, als u in Rome bent, de paus voorbij laten lopen. U hoeft hem van mij niet aan te raken. Maar als Jezus in de buurt is, dan mag u van mij naar voren dringen. In alle bescheidenheid. Want u hoeft toch maar slechts de zoom van zijn kleed aan te raken. Het gaat niet om het grote. In het gebed, hè. In het gebed mogen wij ons dan overgeven aan hem. En het dan met deze vrouw zeggen. Als ik maar slechts de zoom van zijn kleed mag aanraken, dan zal ik behouden worden. Dan zal ik gered zijn. Ja, ja. Avondmaal vieren wij natuurlijk, hè. Het is ook maar een heel klein stukje brood, hoor. Het is ook maar een heel klein slokje wijn. Al mogen wij slechts een kruimeltje tot ons nemen. Dat is genoeg. De zoom van zijn kleed is genoeg. Een kruimeltje, een druppeltje. Meer hoeft niet. Want daar zit al zoveel heilzame kracht in. Door het geloof. Want zijn kracht en zijn liefde zijn zo groot. Meer is niet nodig om mensen te redden. Dat is wat Lucas ons hier vertelt. Maar ja, dan komt de schrik, hè. Want als Jezus zich omdraait, dan schrikt die vrouw zich een hoedje. En dat apart, dat zie je ook bij Jesaja. Bij Jesaja gaat het dan vooral, in Lucas gaat het om het woord kracht. Er ging kracht van hem uit. Bij Jesaja gaat het om het woord heiligheid. Maar beide schrikken. Geweldig. Omdat beide dan iets ervaren van die overweldigende majesteit en kracht van God. Van Jezus. En Jesaja die roept dan zelfs, wee mij, ik verga. En als Jezus zich omdraait en zegt, wie heeft mij aangeraakt? Ja, dan heeft die vrouw bijna zo'nzelfde ervaring. En ze valt op de grond, op de knieën. Jezus die zegt, wie heeft mij aangeraakt? Hij zegt dan inderdaad niet, wie heeft de zoom van mijn kleed aangeraakt? Want hij voelt wel degelijk natuurlijk aan, het gaat om mij. He, die vrouw is niet naar de zoom van zijn kleed gegrepen, omdat die zoom haar kon redden. Omdat die jas haar kon redden. Nee, natuurlijk niet. Die vrouw die heeft naar die zoom gegrepen, omdat Jezus haar kon redden. En daarom zegt Jezus ook, wie heeft mij aangeraakt? Waarmee de Heer Jezus ook laat horen dat die vrouw geholpen is, want er ging kracht van mij uit, zegt Jezus. Wie heeft mij aangeraakt? Die vrouw is niet geholpen door die zoom, of ze is niet gered door die aanraking, ze is niet gered door die jas, ze is gered door hem. Dus dat laat de Heer Jezus ook horen, van ja, iemand heeft mij aangeraakt om gered te worden, en ik heb dat zo ook gevoeld. En de Heer Jezus laat zich ook niet afleiden door zo'n wijsneuzerige opmerking van Petrus, van ja, iedereen. Ik heb het echt gevoeld. Er is iemand die mij helemaal expres heeft aangeraakt. Er is iemand die mij helemaal expres heeft opgezocht om gered te worden. En mij wilde aanraken om kracht van mij te ontvangen. Nou, en daar zit dan die vrouw te bibberen. Jesaja die bibbert ook. En dan staat er bij Jesaja dat er een engel op hem afkwam. Met een kool om zijn zonden weg te branden. Om hem te verzoenen met God. Dat is eigenlijk ook weer diezelfde beweging. Hè? Dan gaat er van God uit, terwijl de grootheid van God, dan worden we heel klein en onzeker dan. Schrik, angst, maar dan komt God naar Jesaja toe en dan ook weer met zijn reddende genade. En dat doet de Heer Jezus hier precies hetzelfde. Hij ziet die vrouw, ootmoedig, klein, geschrokken. En dan treedt de Heer Jezus haar tegemoet in al zijn reddende liefde. Zijn kracht heeft hij al haar geschonken. En dan richt hij haar als het ware weer op van, wees niet bang, wees niet bang. Je hebt mij aangeraakt, maar dat mag ook. Je mag mij aanraken, want ik ben ook de redder van de wereld. Ik ben ook jouw redder. Ik ben ook jouw redder. En zegt de Heer Jezus vanmorgen ook tegen ons. Raak mij maar aan, raak mij maar aan. Als je bidt, als je het sacrament ontvangt, raak mij aan in geloof en vertrouwen. Schrik niet vanwege je eigen tekortkomingen en je eigen zonde, want ik ben er toch voor jou. Neem de toevlucht maar tot mij. Maar waarom schrok die vrouw nou? Ja, dat was omdat ze onrein was. Door dat bloed dat vloeide uit haar lichaam, was ze onrein. En als je onrein was, dan mocht je niet tussen de mensen verschijnen. Dan mocht je al helemaal niet in de tempel verschijnen. Nee, want die tempel, die was heilig. Dan mogen geen onreine mensen verschijnen. Die vrouw, die mocht helemaal niks. Laat staan dat ze iemand zou aanraken. Want als zij iemand zou aanraken, dan zou die ander ook onrein worden. Dus op het moment dat Jezus zegt, wie heeft mij aangeraakt? En zij moet bekennen dat zij dat gedaan heeft. Dan is dat natuurlijk grote schrik. Want dat betekent dat zij Jezus verontreinigd heeft. En dat kan wel eens tot grote woede leiden. Niet tot haar redding, maar tot haar ondergang. Maar zo is Jezus helemaal niet. Zo is Jezus helemaal niet. Die is er helemaal niet op uit om die vrouw te bestraffen Omdat ze de toevlucht tot hem genomen had. Die is er alleen maar op uit om haar te prijzen dat ze dat gedaan heeft. Want, en dan hoort u Lucas weer op die manier in dit verhaal zeggen. Zo groot is de kracht van Jezus. Die vrouw die was onrein en die raakte Jezus aan. Maar dan wordt Jezus niet onrein, maar dan wordt die vrouw juist rein. Ik vertel even een verhaaltje, daar moest ik aan denken toen ik dit las. Het is echt een verhaaltje uit de kerkgeschiedenis. In 1529 belegerden de Turken, de Ottomanen, de Turken de stad Wenen. Dat is een paar keer gebeurd. Als Wenen gevallen was, waren wij nu moslims geweest. Dan was Europa overspoeld door de moslims. Dus er stond gigantisch veel op het spel. Maar in 1529 is het verhaal, ik weet niet of het waar is, ik heb het ook maar gehoord van een docent kerkgeschiedenis die aan mij les gaf. In 1529 vergaderden de kerken in Wenen over allerlei hete hangijzers waar ze in de kerk ruzie over hadden, terwijl de Turken rondom de stad lagen. Vergaderden de kerken in Wenen onder andere over deze twee vragen. Hoeveel engelen gaan er op de punt van een naald? Terwijl de wereld in brand staat. En de tweede vraag was, als er een vlieg in het wijwater valt, bij de ingang van de Rooms-Katholieke Kerk heb je een bakje wijwater, dat is heilig water. Als er een vlieg in het wijwater valt, wordt dan de vlieg heilig of het wijwater onheilig? Nou, wij kunnen er natuurlijk wat van, om in de kerk over dingen te discussiëren terwijl de wereld in brand staat. Als er een vlieg in het wijwater, ik moet daar dus, als ik in de vakantie in de Rooms-Katholieke Kerk kom, enkel in het buitenland of zo, dan zie ik die bakjes wijwater, dan moet ik nog wel eens aan dit verhaal denken. Als er nou een vlieg in het wijwater valt, wordt dan de vlieg heilig of het wijwater onheilig? Nou, als ze hun Bijbel gelezen hadden en dit verhaal gelezen hadden, hadden ze het antwoord geweten. Ik geloof niet in dat heilige wijwater, maar als hij dan een antwoord moet geven op die vraag, dan moet je zeggen, dan wordt die lelijke, misschien wel die strontvlieg, dan wordt die strontvlieg zelfs heilig. Want zo groot is de genade en de liefde van God. Ja? Als nou een onreine en een onheilige vrouw Jezus aanraakt, wordt Jezus dan onrein en onheilig, of wordt dan die vrouw heilig en gered door hem? Nou, zo is het. Zo is het. En dat gebeurt hier. Snapt u hem? En dat gaat nou uit van de zoom van zijn kleed. Dat is toch niet te geloven? Als het aanraken van de zoom van het kleed van Jezus al genoeg is om deze redding tot stand te brengen. Hoe groot is dan niet de kracht en de genade en de liefde van Jezus zelf? Daar kunnen we niet bij met ons verstand. Dat kunnen we niet geloven. Want wij zijn dan schrikkerig juist. Als het tot ons doordringt dat hij zo groot is. Dan denken wij, oh help, help. Wie ben ik? Ja, wie ben ik? Niet zoveel hoor. Wij zijn niks. Integendeel, sterker nog, wij zijn klein, nietig, slecht, zondig. Maar hij is groot en heilig. En rein en uit, niet op onze ondergang, maar uit op ons behoud. Nou, Jezus zegt dan, uw geloof heeft u behouden. Ja? Niet uw aanraking, maar uw geloof, wat er in uw hart leefde. Uw verlangen in uw hart, dat u zich in vertrouwen aan mij hebt overgegeven. Dat heeft u behouden. Ja, en ik hou vol. Ik pas dit toe op het geloofsleven. Ja. Uw geloof heeft u behouden. Er zijn ook wonderen als het gaat om lichamelijke genezing. En die gebeuren nog. En daar danken wij God voor. Maar deze tekst moeten wij natuurlijk niet plakken op lichamelijke genezing. Ja, Nou, voor mijn part plakt u het op lichamelijke genezing. Maar in ieder geval niet als mensen niet beter worden. Want dan zou je tegen mensen kunnen zeggen, nou, je bent dus niet genezen, dus had je geen goed geloof. Dat is supergevaarlijk. Hier zijn dit wat hier gebeurt, dat is een teken van het Koninkrijk van God. Wat hier gebeurt, die genezing is slechts wat er, als het ware, de bevestiging van haar geloof. Het gaat hier erom dat wij ontdekken wie Jezus is. Dat hij de beloofde Messias is. En dan gebeurt er om Jezus heen van alles. Als teken van de grootheid van dat koninkrijk. Daar gaat het om. En we verkondigen het nog steeds. Er is behoud bij Jezus. Er is redding bij Jezus. Zelfs als u lichamelijk niet beter wordt, is er nog steeds redding. Dan kan het zijn dat mensen sterven en wij zeggen, ze zijn behouden, ze zijn gered. Want er gaat kracht en liefde van Jezus uit, die zelfs, die sterker is dan vloeiing van bloed, die sterker is dan welke andere ziekte dan ook, die zelfs sterker is dan de dood. En dat geldt voor ons allemaal. Er is bij hem redding, die sterker is dan onze eigen problemen, die sterker is dan onze eigen dood. Nou, wat heeft de Heer Jezus nou aan haar geschonken? Die vrouw, ja, dat is eigenlijk ook wel heel mooi, daar ga ik nu allemaal niet op in. Die vrouw vertelt haar verhaal, hè? En die vertelt haar verhaal ook, zodat de anderen het horen. En ze vertelt dat Jezus haar gered heeft. Dat, he, ze vertelt haar hele hebben en houden. Die dapperheid, terwijl ze zo schrok, zou je kunnen zeggen, heeft Jezus aan haar geschonken. En uiteraard die genezing heeft Jezus aan haar geschonken. Dan zullen we ook maar zeggen dat hij het geloof aan haar geschonken heeft. Dat ze op pad gegaan is. Zij zal tot 's avonds niet gedacht hebben, wat ben ik toch slim geweest? En wat ben ik toch verstandig geweest? Want ik heb dit toch maar mooi voor elkaar gebokst. Dat zal toch niet? Die vrouw die zal 's avonds gedankt hebben dat God, dat Jezus zelf het verlangen in haar hart gelegd heeft om naar hem toe te gaan. Nou, en dat doet de Heer Jezus nu nog. Bij jullie, bij u. Hij geeft dat verlangen ook aan ons, zodat wij tot hem de toevlucht nemen. En we zijn begonnen met het kinderlied, ik heb Jezus nodig. Zelfs dat als wij zingen en als jullie zingen, ik heb Jezus nodig. Nou, dat is wat die vrouw dacht. Ik heb Jezus nodig, heel mijn leven. Nou, dat is het, heel mijn leven. Ik heb hem nodig, dag aan dag. Dat verlangen geeft hij aan ons, dat we de toevlucht nemen, geeft hij aan ons. Dat hij ons redt, geeft hij aan ons. En wij mogen hem danken en prijzen. Dat slechts het aanraken van de zoom van zijn jas daarvoor al genoeg is. Wat zegt Jezus dan als laatste? Hebt goede moed. Hebt goede moed. Ik weet niet hoe u de kerk hier binnengekomen bent. Misschien wel moedeloos. Zou zomaar kunnen. Met hangend hoofd. Ik weet niet waarom, maar het kan. Jezus zegt tegen u, hebt goede moed. Ga heen in vrede. Dochter, het is goed tussen jou en mij. Het is goed tussen jou en God. Laat Gods vrede jouw deel zijn. Nou, zo gaan wij straks ook uit elkaar. Ga heen in vrede. Jezus heeft u gered. Zijn genade, zijn kracht. Amen. Wij gaan u samen danken. Heere God, we danken u voor de evangelieverkondiging van deze morgen. Wij mogen de toevlucht tot u nemen. En dat hebben we al gedaan, of dat hebben we nog nooit gedaan, maar dan kunnen we het nu nog steeds doen. Wij mogen ons in vertrouwen tot u wenden dat u onze redder en heiland bent. Dat u ons niet afwijst vanwege onze onreinheid. Dat wij u ook mogen aanroepen met alles wat ons dwars zit. Alle kwalen waarmee we behept zijn. Wij mogen u aanraken in geloof. En de zoom van uw kleed is al genoeg om kracht vanuit te laten gaan. We danken u. Eén Bijbelwoord, één kruimel bij het heilige avondmaal, één druppel van de wijn. Het is al genoeg om doordrongen te zijn van de kracht en de liefde waarmee u mensen tegemoet treedt. We bidden u dat dat ons ook de vrede in ons hart geeft die wij vandaag nodig hebben. U kent ons, u weet hoe wij hier binnen zijn gekomen en hoe wij hier nu weggaan. We bidden u dat wij inderdaad bemoedigd weggaan met vrede in ons hart. Wat er ook komt in deze week, want daar kunnen wij tegenop zien. Kunnen we naar uitkijken dat we weer zin hebben om naar school te gaan of ons werk te doen of thuis onze bezigheden te hebben. We kunnen er naar uitkijken, maar er ook tegenop zien, omdat er ook misschien wel verdrietige dingen op ons afkomen, of spannende dingen. Maar met u erbij durven we de week in. Laat het een goede week mogen zijn. We bidden ook voor onze wereld. Er zijn zoveel mensen in nood. En uw koninkrijk is nog steeds niet doorgebroken. Dat hebben de Joden gehoopt toen u op aarde was, Heer Jezus. Maar wij hopen dat nu nog, dat uw koninkrijk zichtbaar wordt. En dat er een einde komt aan al die gebrokenheid die soms door de natuur ons wordt aangedaan, maar meestal toch die mensen elkaar aandoen. Wat een vreselijke toestanden zijn er op sommige plekken in deze wereld. We bidden om meer vrede en we bidden om meer recht en we bidden om meer voedsel, zodat mensen inderdaad een goed leven ontvangen. In plaats van de vervolging, het oorlogsgeweld, de honger, het vluchten van nu. We bidden voor onze overheden dat die wijs handelen. Het goede zoeken voor land en samenleving. Wereldwijd. We danken u voor deze dienst. Bidden u dat u met ons meegaat. Dat we een goede zondag hebben. Ook een goede tweede dienst. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. U mag uw gaven geven en daarna zingen we op toonhoogte 315. Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Heer, ik wil komen in uw nabijheid. En ook staan wij oog in oog met u, Heer. Laten wij nu heen gaan in vrede en bidden om Gods zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met ons allen. Amen.